Ja, Bruno Russef. Ik wil met u naar de Hebreeuwse taal. Ik zal u geen Hebreeuws leren. Dat kan ik niet. Dan moet ik bij een andere instantie zijn. Maar we kunnen wel wat ontdekken vanuit de schrift, vanuit de Hebreeuwse taal. Hebreeuws. Ik heb nog kaartjes. Ik weet niet of u allemaal zo'n kaartje hebt. Maar in ieder geval, er staat een kaartje met Hebreeuwse letters. Het is geplastificeerd. En anders, als u hem niet in uw Bijbel kwijt kan, is nog altijd van die niet geplastificeerde. Het is helemaal niet noodzakelijk om iets van Hebreeuws te weten om de Bijbel te kunnen verstaan. De Bijbel spreekt in eerste en allerbelangrijkste plaats over Gods plan, daar hebben we net over gezongen, dat hij uitvoert door en in de Heer Jezus Christus en hoe wij op grond van ons geloof, op grond van geloof, in ons vertrouwen mogen stellen op Christus en deel mogen hebben en kunnen krijgen of hebben aan Gods plan. Door geloof in de Heer Jezus Christus worden wij uit God geboren of uit Gods geest, of de geest van God genoemd, die nu op grond van geloof in hem in en ons woont, die zal ons leiden in heel de waarheid, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. De geest leidt ons in heel de waarheid, zelfs tot in de diepte Gods. Daardoor leren wij hem steeds meer en beter kennen en mogen wij zijn opstandingsleven, de kracht van zijn opstandingsleven ook in ons leven dagelijks ervaren. Toch heeft het Hebreeuws van de Bijbel, toch meer licht op Bijbelse waarheden, die wij in onze eigen taal nooit zouden hebben gezien of herkend. Vergeleken bij het woord en taalgebruik van de Bijbel is onze taal zeer arm en gebrekkig en wordt inhoudelijk gesproken steeds leger gemaakt. Maar het woord van God, door God geschreven, kan haar waarde en inhoud nooit verliezen en zal door ons vertrouwen op God en dit zijn woord steeds rijker en waardevoller worden voor ons persoonlijk leven. De rijkdom van Gods woord staat tegenover de armoede van het woord der mensen. Daarom willen wij voorstellen om ons samen, dat we samen eens gaan kijken naar de rijkdom van Gods in zijn rijke taal. Waarom Hebreeuws? Het Hebreeuws van de Bijbel is Gods taal. Alle talen zijn daar van afkomstig bij de spraakverwarring, maar het was Hebreeuws. En daarna hebben we zoveel talen nu, zoveel verschillende talen. Ziet er naar uit dat het weer allemaal één taal wordt, of in ieder geval dat we elkaar zouden kunnen verstaan. En we kunnen in ieder geval, we verstaan elkaar vanuit het woord van God. Het was de taal, Gods taal, was en is Gods voertuig, Gods instrument. En in wie de onkenbare God zijn plannen bekend maakt en uitvoert. Elke letter van het Hebreeuwse alfabet is een instrument op zichzelf. En gezamenlijk brengen deze instrumenten, oftewel deze letters, eeuwig blijvende dingen tot stand. Zal de noten of tonen van een muziekstuk dit in feite ook doen. De lieflijke melodie die door al die letters of tonen heen klinkt, is de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Ik ben er bijna zeker van, maar dat is mijn opmerking, ik ben er bijna zeker van dat alle leden van de gemeente, vanaf de zogenoemde opname van de gemeente, Hebreeuws zullen kunnen spreken. Op de eerste Pinksterdag konden de discipelen, de Hebreeërs dus, door de werking van de Heilige Geest de grote daden Gods verkondigen in allerlei heidense talen. Die zij niet door studie hadden eigen gemaakt. Dan zal dat straks, wanneer wij van onze aardse lichaam worden verlost, zeker ook andersom het geval zijn. Wij die eertijds heidenen waren en spraken met belachelijke lippen, zullen dan in Gods taal de grote wonderdaden vertellen die Hij ook aan ons gedaan heeft. In de Handelingen staat dat, in Handelingen 2, in ieder geval, daar wordt, ik ga er niet naartoe, maar in weten, wordt de Pinksterdag, toen spraken er, waren zoveel buitenlanders en die hoorden de woorden Gods in hun eigen taal. Dat was geen gebrabbel, nee, ze verstonden hun taal. En als we dan toch Hebreeuws gaan spreken, kunnen wij, als wij straks toch allemaal Hebreeuws gaan spreken, kunnen wij er net zo goed nu al een beetje van op de hoogte zijn. Daarom willen wij ons nu wat meer verdiepen in de Bijbelse taal, de getallen en de symboliek daarvan. Maar laten we beginnen met deze tekst, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, toch maar even. Dan lezen 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 en daarna wil ik naar 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Daar staat al de schrift, heel de schrift, dus al de schrift, al de Bijbelboeken, heel de schrift is van God ingegeven, door Gods geest ingeblazen, staat daar. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing aan degene die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens God volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Wij moeten ze nu en dan veranderd worden in denk. Wij moeten niet dat wij het woord gaan wederleggen of dat we dat gaan verbeteren. Dat woord verbetert ons. 2 Petrus 1 vers 20 en 21, daar zegt Petrus, dit is wetende, een belangrijk feit. Dit is wetende, let op, hè, dit is wetende, daar begint het uit. Dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze geprofeteerd. Het is Gods woord. En zij hebben, en door de geest van God, hè, leren wij, verstaan wij, Bijbelse, Oud-Testamentische waarden, Nieuw-Testamentische waarden, we hebben Gods geest ontvangen. Deze Bijbelwoorden ontnemen ons de mogelijkheid om Gods woord af te wijzen als we het niet direct begrijpen. Of door te zeggen, het is mij allemaal te moeilijk of het is mij allemaal abba kadrava.
Misschien een beetje naar voren, anders kunnen ze het achterin.
Ik naar voren? Ja. Prima.
Ja?
Ik haal hem zo.
We laten hun team nou hoor. Ja,
u kent de uitspraak Abba Gadabra. Dat is, ja, het is eigenlijk een Jiddische uitspraak. Abra, dat is Abar. En Abar is Eber. En Abar, Eber is van de overzijde. Ik zal dat woord Abar. Ja, u ziet nou dat ik merkwaardige woorden gaat schrijven, dus dat is Hebreeuws. Moet u er maar van even uitgaan dat dit Hebreeuws is, Abar. En Abari is Hebreeër. Dus Abar, maar het kan ook, je kan het ook anders uitspreken. Eber, Eberi. Ja. Want die A kan je ook E zeggen, maar ik hou het even bij Abari, maar niet Eber zou kunnen zeggen, want de H valt weg, maar Hebreeën, Heber, Hebri, Hebreër. Ik let niet zo erg op de klank, de E of de A of de O. Die staan nou helemaal niet in het Hebreeuws. Kom er zo op. Alleen de medeklinkers. We hebben alleen de medeklinkers, met de medeklinkers te maken. En de Heer zegt, als je de melodie van mijn woord wil leren verstaan. Hè, en het, in de inhoud en de melodie. Ja, dat, en dat zijn dus eigenlijk, dat is eigenlijk de klinker, maar die houdt de Heer als het ware, die zijn er niet. Maar die kunnen we wel vanuit de schrift leren verstaan. Dus Abar, Eber, dat is van de overzijde. Abar is van de overzijde en dan, maar ik laat dit maar Kedabar staat er ook nog Abar, ke, dabra. En daar zit ook het woord dabar in. Eber. Dus dit is Eber van de overzijde. Overzijde. En hier zit ook het woord abracadabra. Daar zit het woord dabar in. Dabar. En dabar is woord. In het begin was het woord bijvoorbeeld. Woord dabar. En dan hebben de Mazoreet hebben de klinktekentjes ondergezet, want die zijn niet in het Hebreeuws. Dus die hebben daar streepjes en puntjes en in die letter gezet. Die staat, dit teken moet een lange A voorstellen. Dus het woord dabar is het eigenlijk. En we kennen nog iemand die heet dabar en dan Deborah. Dus dit is een reeks. Ik zal straks wel die letters nog even daarop komen. Maar uiteraard. Maar dabar is woord, daad, idee, plan, ordinantie. Dus woord is ook daad. God heeft een idee en dat idee of een plan, dat heeft hij uitgevoerd. Dat spreekt hij uit bijvoorbeeld in Genesis. En hij vertelt het, hij spreekt... in ieder geval, en hij spreekt en het is er. God spreekt de dingen die niet zijn alsof zij waren, maar in ieder geval het woord dabar is daad, woord en daad. Zijn woorden en daden. En het woord, kijk, van de overzijde gedachte is eigenlijk van abracadabra is eigenlijk het woord van de overzijde eigenlijk. Van de overzijde komt het woord. En dan bedoel ik niet horizontaal, maar verticaal. Het woord God spreekt naar, van boven naar beneden, vanuit zijn... Ik zie de wortel. Ik heb er zo'n lijn neergezet. Kom er zo op. Maar wij spreken van onze lijn. Wij zetten een lijn in, zoals de lijnen. En dan zetten wij de woorden, de letters zetten wij op de lijn. Alsof wij iets van beneden te zeggen hebben naar boven. Nou, dat is interessant. Hè? Wat wij te zeggen hebben. Maar God spreekt uit zijn basis, vanuit zijn grond, spreekt hij naar beneden. Dit is zijn basis. Wij zeggen, vanuit onze basis spreken wij omhoog. Nou, dat kan zijn tot lof. Maar God spreekt vanuit zijn basis en de letters hangen allemaal aan de regel, aan zijn lijn. Maar eerst nog even Hebreeën, dus Abar, Eberit, dus Hebreeuws. Eberit is Hebreeuws. Heber, Hebreeën is Abari of Eberi. En dus iemand van de overzijde of iemand van de andere zijde. En Hebreeën, de eerste mens die door de Heer in de Bijbel een Hebreeër wordt genoemd, is Abraham. Abraham is via Heber, dat is Genesis 10, vers 21. Is via Heber, staat gewoon Abar, uit de geslachtslijn van Sem. Abraham stelde waarschijnlijk, ik heb nou iets gezegd, wat ik later heb ik erover nagedacht, is dat wel zo? Maar we lezen pas dat Abraham geroepen wordt als hij 75 is. Er staat in Genesis 12. En hij blijkbaar, omdat Abraham wel zijn vertrouwen stelde op de levende God, moet even zeggen, Abraham en zijn familie, dat waren afgodendienaars. Dat zegt Jozua 24, vers 2 en 3. Genesis 25, vers 20. Abraham, Terach, dus de vader van Abraham, en Nahor en Haran waren afgodendienaars en nog een paar. Zo staat het er. En over in Deuteronomie 26, vers 5 staat, Abraham was een verdorven Syriër. Gereed op de vernieling, tot vernielen, maar dat is niks bijzonders, dat zit in ons eigen, in ons allemaal eigenlijk van nature. En Aramees, Syriër is ook Arameer, dat kan ook zijn hoog zijn, Aram is hoog, maar het kan ook hoogmoedig zijn. Maar goed, Abraham kwam in ieder geval tot geloof. Nogmaals, zijn familie waren afgodendienaars, maar Abraham heeft gedacht, dat kan toch niet waar zijn, dat je een God maakt van een stuk hout en daarvoor knielt, en die aanroept, of ander materiaal. En Abraham zal, zoals het gebruikelijk is, de naam des Heren aangeroepen hebben. Als er dan nog wat bestaat, maak u zich dan aan mij bekend. En de Heer heeft zich blijkbaar aan Abraham bekendgemaakt. En de Heer riep hem toen Abraham 75 was, kom mij maar achterna. Ga uit uw land. De Heer zegt, kom naar mij, zegt de Heer. En niet alleen om naar de overzijde van de Eufraat te gaan, om de Heer na te wandelen naar het land Canaan, maar kom naar mijn zijde, kom naar mijn overzijde. Abari, dan ben je een Abari. U weet, we zijn allemaal Hebreërs, we komen allemaal van de overzijde. Ja, dat is... U bent toch uit God geboren? Ja, anders zat u hier niet, denk ik. Nee, maar daarom, we zijn uit God geboren. We zijn uit de overzijde geboren. We zijn van boven geboren, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Je moet wedergeboren worden, maar er staat, je moet van boven geboren. Je was van beneden geboren, je was uit je vader en moeder, uit je moeder geboren. En nu moet je uit God geboren, van boven geboren worden. En dus deze, kom naar mijn zijde. Laat dit voor wat het is en kom naar mijn zijde. Ga uit uw land, zegt de Heer, ga uit uw land en uit de maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. De levende God zegt in zijn voertaal en in zijn voertuig. Ja, dit is zijn voertaal, maar zijn voertuig dan wel het woord van God. En zijn voertuig is toch de Heer Jezus Christus. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, voertuig, maar hij is het middel waardoor God spreekt. Hij is de wagen, ja, ik kan zoveel andere woorden daarvoor gebruiken, hij is de heerlijkheid Gods. De wagen, nee, ik laat dat zo nu. Gods voertuig, Gods voertaal is de Heer Jezus Christus. Dit woord en voertuig Gods vervult al Gods beloften die in Gods voertaal beloofd en met de vinger Gods geschreven zijn. Exodus 32 vers 18, daar schreef God met zijn vinger in steen. In de Deuteronomium 9 vers 10 schreef hij nog een keer in steen. Dat is eigenlijk het nieuwe verbond. En dan in Johannes 8, vers 6 schrijft de Heer ook in steen. Bij de Samaritaanse vrouw, het waren kleine steentjes, maar hij schreef in het zand. De levende God zegt in zijn voertaal en via zijn voertuig wie hij is. Hij zegt, ik ben, ik, Yahweh, Jehovah. En hij zegt wat hij doet. Waar hij vandaan komt en waar hij naar onderweg is en daarna terugkeert. De levende God zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Ten slotte kwam de levende God zelf vanuit zijn overzijde, vanuit de hemel, als Gods voertuig en vlees geworden woord van de God hier op aarde. Hij had zich ontledigd van zijn Godheid tot mens en dienstknecht Gods. Filippenzen 2. Hij kwam naar onze zijde om na zijn werk der verlossing via kruising en dood weder te keren naar de overzijde, de hemel. En wij weten dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld, dat ons geplaatst heeft in de hemel. We maken deel uit van zijn lichaam, dus als het hoofd in de hemel is, dan is gegarandeerd dat zijn lichaam ook naar de hemel gaat. En eigenlijk al juridisch in de hemel, zijn juridisch gezet in de hemel. Door en in Christus te geloven trekt hij ons uit deze tegenwoordige boze eeuw en brengt hij ook ons naar zijn overzijde in het hemels koninkrijk Gods. Wij zijn vanuit de overzijde geboren, zoals ik al zei, en daarom keren wij ook als echte Hebreërs ook weder naar de overzijde waar wij uit geboren zijn. We zijn wedergeboren uit boven, zegt de Heer in Johannes 3 vers 7. Vanuit de hemel, Paulus, of Saulus toen nog, hij vervolgde uitermate de gemeente, tot de Heer hem riep. En er staat tot drie keer toe dat de Heer, hij zegt dat hij een Hebreër is, uit Hebreeën. En hij zegt tot drie keer toe dat de Heer hem riep in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse taal. Hij riep hem, Paulus, wat ben je nou aan het doen? Toen heet hij nog Saulus. En de Heer zei, je kan beter achter mij aangaan. Saulus. Hebreeuws is van rechts naar links geschreven. Het is heel vervelend. Ik kan het heel slecht uit. Misschien dat ik te dik kras, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Hebreeuws is van rechts naar links. Van rechts naar links en het van boven naar beneden, dus vanuit Gods zijde, zoals ik al zei, het woord abbar is, je leest van rechts naar links. Rechts is en dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vanuit het oosten komt de wijsheid, of God spreekt vanuit oost naar west. Misschien weet u de tabernakel en de omheining van de tabernakel, er was de ingang aan de oostzijde en de troon der genade, dan want de Ark des Verbonds stond west, in het westen. Maar God spreekt vanuit zijn zijde, het woord oosten is het woord kedem, nou, ik doe maar even zo, het woord kedem is oosten of oorsprong. En dat woord kedem, God is de oorsprong aller dingen. Dus hij spreekt uit zichzelf, vanuit zichzelf, naar het west. Hij spreekt van rechts naar links. Rechts, dat maakt het wat lastig. Rechts, als de rechter, God zit, de Heer Jezus is via de weg van dood en opstand, is gezeten aan de rechterhand Gods. En daarmee is eigenlijk ook rechts, dan maakt het alleen maar lastig, dat is ook boven. Daar zit hij, daar kwam hij vandaan, vanuit boven. En daar is hij weer heen gegaan, naar boven. Maar goed, het gaat om oosten, het woord kedem, dat is oorsprong, of oosten. En dus nogmaals, de Heer is de oorsprong aller dingen. Het woord rechts, dat is Yamin. Dat is denkt aan Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. Benjamin, Yamin is rechts. En links, dat is met de andere kant op. Maar dat is... links heeft te maken met de schepping. Met de zienlijke dingen. Rechts dus oosten, het Hebreeuwse woord voor oosten. Oden heeft de oosten heeft de getalswaarde van 144. En dus oorsprong, we kennen ook waar later straks 144.000, hè, die worden verzegeld. Die komen door God verzegeld om dan door God aangesteld te worden enzovoort. Om het evangelie te prediken aan de hele wereld. 144.000, de 12 stammen en 12.000 uit de 12 stammen van Israël. Volgens Openbaring 7. Dus oosten is oorsprong. Omdat de levende God en schepper de oorsprong is alle dingen. En uit het oosten komt de wijsheid vandaan. Namelijk Christus Jezus de Heer. En oosten, namelijk de levende God en schepper... die boven en recht is, openbaart zichzelf aan beneden en aan links. Aan zijn schepping en schepselen. Rechts spreekt over geestelijke, hemelse, mannelijke, onzienlijke, eeuwige en onverderfelijke dingen die boven zijn. En links spreekt over tastelijke, aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vergankelijke dingen... die onder de zon zijn. Zoals de zon, die komt van rechts. Zoals de zon, die een type is van de Heer Jezus Christus. Die komt vanuit het oosten en gaat naar het westen. Zo komt de zon der gerechtigheid ook uit rechts en hij gaat naar links. Of hij komt van boven en hij gaat naar beneden. Ik wil zeggen, oosten of boven, ja... Het is eigenlijk, die komt van boven, dan wel via het woord oosten komt hij van rechts. En waar gaat hij naartoe? Van boven gaat hij naar beneden, of hij gaat van rechts, gaat hij naar links. Zo gaat de zon. Elke dag. Dat is een illustratie van hoe God vanuit zijn oorsprong gaat naar het westen. Alleen door het hele jaar gerekend, maakt de zon een sinus... In ieder geval, hoe heet zo'n ding? Maar in ieder geval, dan gaat hij van, door het hele jaar gerekend, gaat hij, laat maar onderdoor. Gaat hij onder de evenaar door, gaat hij door naar het zuiden. Hij komt van rechts, maar hij gaat door het zuiden, dan is bij ons winter. En hij gaat het hele jaar, dan gaat hij door weer naar boven. Boven de evenaar gaat hij naar het noorden. Dus het zuiden is het Zuidenkruis, dus de weg naar vernedering. En hij gaat naar de kroon, denk aan de Noorderkroon. Dus de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus, gaat gerekend door het hele jaar, gaat hij die weg van oost naar west, maar dan heeft hij wel die gang gemaakt van onder de evenaar door het zuiden en weer boven de evenaar naar het noorden, naar de kroon. Dus eigenlijk, elk jaar wordt gedemonstreerd de weg van de Heer Jezus Christus. En elke dag wordt gedemonstreerd zijn weg van oost naar west. Vanuit zijn oorsprong naar de schepping. Of van boven naar beneden. Maar dat is dan hoe de zon dan gaat. Dus de zon maakt elke dag deze gang van het oosten naar het westen. Maar gerekend over het hele jaar verloopt de weg van de zon als een cosinus. De zon beweegt zich een half jaar in het zuiden onder de evenaar, om via een spiraal hoog op te stijgen naar het noorden boven de evenaar. Ook dit, nogmaals, is een illustratie van de weg die de Heer Jezus Christus is gegaan. Hij die het licht der wereld is, en maakte deel uit van zijn schepping. Dit betekende voor hem een weg dus door het zuiden, namelijk een weg van uiterste vernedering, kruisiging en dood. Denk aan het Zuiderkruis. hetgeen ook uitgebeeld is geworden, hè, door zo'n sterrenbeeld. Daarna werd de Heer Jezus op grond van zijn geloof door God opgewekt en tot de uiterste maat verhoogd en verheerlijkt en steeg hij op naar het zoor, naar het noorden, of is hij opgestegen naar het noorden. En om dit, en dit wordt zichtbaar gesteld, nou, via de Noorderkroon. De Noorderkroon. Dus dit goddelijke plan wordt elke dag en ieder jaar uitgebeeld in de weg die de zon aflegt in het firmament. Hebreeuws is dus geschreven van boven naar beneden. Het woord van God komt voort uit de gedachten en de plannen van de levende God. God is woord en het woord van God komt dus van boven vandaan. Net zoals de Heer Jezus zelf van boven gekomen is en weer naar boven is wedergekeerd. Of zoals het voorhangsel, als type van het vlees van de Heer Jezus, kom er straks op terug. Van boven, dus vanuit de hemel en dus door God zelf tot beneden toe gescheurd is geworden, waardoor de weg tot de Ark des Verbonds, dan wel de weg tot de troon der genade, is vrijgemaakt. En dat toch, in Hebreeën 10 vers 20 zegt dat het voorhangsel, dat is het vlees van de Heer Jezus, staat daar. En de Heer Jezus stierf van boven naar beneden, het was in overeenstemming met Gods wil en Gods plan dat de Heer Jezus zou sterven. En dat er de weg vrij zou zijn tot de troon der genade. Ik vind het zo prachtig hoe eigenlijk bij het lam al dat geslacht werd in Exodus. Het lam werd geslacht en het bloed werd overgedragen op de deur. Had je op één avond had je eigenlijk dood en opstanding. Het lam stierf en het bloed van het lam werd overgedragen op de deur. Dan had je in ene een bloedige, maar bloed is leven. Als uw bloed wegloopt, dan loopt uw leven weg. En dus een bloed, een levende deur. Zo op één avond. Zo zie je dat dood en leven niet zo ver uit elkaar liggen. Ook bij ons is dat gebeurd. We waren dood. Maar simpelweg door geloof in de Heer Jezus zijn we in ene levend. En ook met dat voorhangsel, het scheuren van boven naar beneden. En het kan niet zo, want normaal gesproken, het voorhangsel hangt aan koordjes. En dus eigenlijk, het kan niet gescheurd worden, maar wel van onder kan het gescheurd worden. Maar het kon van onder niet gescheurd worden, want het was in overeenstemming met Gods plan. God scheurde, maakte de weg vrij. Anno ten, dus van boven geboren. En ook van boven werd van boven God scheurde het voorhangsel. Zoals zei het Hebreeuws hangt aan de regel, onderaan de regel. De levende God denkt en spreekt tot ons vanuit zijn regel, vanuit zijn basis. Hij alleen is de norm. Je spreekt naar beneden, hij daalt als het ware af naar beneden. Want hij wil zich kenbaar maken aan ons. Wij worden dan ook opgeroepen door zijn woord om veranderd te worden in de vernieuwing van ons denken. Romeinen 12. Want ons van nature aardse denken staat haaks en dus is tegengesteld aan het denken van God. Wij denken en redeneren en schrijven vanuit onszelf op onze regel. We stellen onszelf tot basis en tot norm. We schrijven omhoog op de regel, alsof wij iets te zeggen hebben tot God, in plaats van naar hem te luisteren. Meestal houden wij ons schrijfgerei dicht tegen onze zijde aan, alsof er iets goeds uit onze zijde zou kunnen voortkomen. Wij doen alsof wij woord, licht en vruchtbaar leven hebben in onszelf. En alsof wij dit kunnen overdragen aan anderen. Wel, alleen uit de zijde van de Heer Jezus Christus komt water en bloed en leven namelijk de gemeente, komt uit zijn zijde. Hebreeuws is een kwadraatschrift, zo noemt men dat, kwadraatschrift. Het Hebreeuwse schrift is een rechthoekig, een vierkant, namelijk een kwadraatschrift. En dit is er zo omdat het woord van de schrift meerdere kanten, meerdere aspecten en toepassingen heeft. Je kan een letter als het ware, een Hebreeuwse letter, denk aan een kubus, je kan hem van alle kanten benaderen. Je kan hem van alle kanten zien en zien verschillende aspecten van die letter. Het woord van God heeft een meerdere zijde. En in ditzelfde letter of in datzelfde woord is in één en hetzelfde schriftgedeelte ligt geestelijke waarheden in opgesloten. Terwijl ons schrift er rond uitziet. Alsof wij schrijven niets en we met ronde letters alsof we dat afgerond hebben. Het is klaar. Wij onze woorden als een afgerond geheel beschouwen, maar waarin een eenzijdig denken wordt uitgebeeld. En dat is een denken in kringetjes. En daar word je niet echt wijs van. We hebben door onze ronde schrift een eensluidend besluit genomen, waarin geen ruimte is voor andere gedachten. En vanuit onze oude menselijke natuur hebben wij zeker geen ruimte voor Gods gedachten. Ons denken is een zogenaamd wetenschappelijk en filosofische wijze van denken, maar waarin wij onszelf meestal centraal stellen. Zelfs bij het lezen of bij het bestuderen van de Heilige Schrift. Maar de Bijbel zegt dat alle zogenaamde wetenschappelijke wijsheid niet van boven is, maar juist van beneden. En daarmee zijn deze wijsheden aards. Jacobus 3 vers 15 zegt, ze zijn aards, natuurlijk, ze zijn demonisch. Het is dus noodzakelijk dat ons denken beïnvloed of veranderd moet, of onderworpen zou worden aan Gods gedachten. We zouden alle dingen bezien vanuit het licht van Gods woord en vanuit de wijsheid van Christus.
Is dat niet het Griekse denken dan?
Sorry?
Is dat niet het Griekse en het Hebreeuws denken?
Nee, zo, dat is het Hebreeuws, is vierkant. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk van alle kanten, maar in ieder geval, het is veel ruimer als dat we op het eerste zicht zien. Dat, wil je dat?
Nou ja, en wat wij doen is eigenlijk het Grieks denken.
Ja, in ieder geval, ja, de wereldsdenken in ieder geval, dus afgerond geheel, er is geen ruimte meer voor andere gedachten, want wij hebben het al afgesloten, we hebben het al rondgemaakt. Terwijl de Bijbel, het is veel breder dan dat. Het is daarbaar, zoals ik al zei, die letters met dat teentje eronder, wil zeggen, grote, lange kant, daarbaar, er zit zoveel ruimte en zoveel vrijheid in dat woord. Maar wij hebben het, wij hebben benepen woord. Als de levende God spreekt, dan spreekt hij in hoofdzaak over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus niet de mens in Adam, maar de Heer Jezus Christus is het onderwerp van al Gods spreken. Heel de schepping en het hele woord van God, en dus ook alle letters en alle woorden, alle getallen, maar eigenlijk alles wat er in het woord van God geschreven staat, getuigt van de Heer Jezus Christus en zijn wonderdaden. De Hebreeuws van de Bijbel is dan ook Gods taal, Gods voertuig, Gods woord, de Heer Jezus Christus. Johannes 1 zegt ook, in het begin is het woord en alle dingen zijn door het woord gemaakt. En dat woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Nou, we hebben een aantal schriftgedeelten of teksten hebben we al opgezocht of gelezen, dat het profetisch woord is. Je zou het afslaan op een profetisch woord. Kijk. laat dat zitten. Terug naar het Hebreeuwse kwadraatschrift. Hebreeuws is dus het is vierkant, vierhoekig, meerzijdig en dus veelkleurig. Hebreeuws is niet eenzijdig dus, maar veelzijdig. Hebreeuws heeft meerdere aspecten en meerdere betekenissen in één en dezelfde letter. Hebreeuws kent ook meerdere aspecten en toepassen betekenis van één en hetzelfde woord of schriftgedeelte, soms zelfs tegengesteld. In de meeste gevallen kan een Hebreeuws woord zelfs verschillende tegenovergestelde betekenissen hebben. De betekenis van het Hebreeuwse woord is feitelijk afhankelijk van de context waarbinnen dit woord geschreven staat. Maar daarover in ieder geval één voorbeeld. Bijvoorbeeld het woord dabar, het woord, het Gods woord, er zitten twee kanten aan. Het is ten leven of ten dode. Hetzelfde woord. De twee kanten aan. Ik kom er later op. Even dit hoekige, vierkantige, veelzijdige kwadraatschrift is de uiterlijke, stoffelijke, tastbare verschijning van het woord van God, waarin wij uiteraard zoeken naar de geestelijke betekenis van de letters. De vele verschillende aspecten en wezenskenmerken van Jehovah, de Heer Jezus Christus, zo'n hoekige, vierkantige letter zouden we kunnen vergelijken met een kubus. Een kubus heeft 12 lijnen, heeft 8 hoeken, heeft 6 vlakken en bij elkaar is dat 26. Een kubus 26, ik weet wel, dat is niet echt steekhoudend voor Bijbelse waarheid, maar het is wel zo dat kwadraatschrift, dus als je het vergelijkt met een kubus, je kan hem van alle kanten bekijken. Je kan van boven bekijken, links bekijken, rechts bekijken, van onder bekijken. En ze spreken allemaal over de Christus, alleen met verschillende aspecten. De 26, u weet, dat hoop ik, in ieder geval 26 is de getalswaarde van Jehovah. Jehovah, Yahweh.
J-H-W-H.
Hier staat, in het, zoals bij ons in de Bijbel staat, de Heere met 5 hoofdletters. Er staat, Jehovah staat hier. Een 10, een 5, een 6 en een 5. Dus dat zijn de getalswaarden van deze Hebreeuwse letters. De Jod is een 10, de He is een 5, de Wauw is een 6 en weer een He is een 5. Hier staat Jehovah of Yahweh. We hebben 26 vanaf Adam tot Mozes.
Hoe zit dat dan met, op een gegeven moment is er iets van, in het begin was het woord was God, en waar staat het dan, zeg maar, waar kan je Jehovah terugzien, ik heb hier niet die tekst of zo.
Nou, in het begin was het woord, en of in, dan, is het, dan staat er niet, dan, dat is Grieks, maar als een God, dat is Elohim. In het begin schiep God de beide hemel en de aarde. Wat bedoel je? Bijvoorbeeld?
Waar staat dan Jehovah?
Nee, ja, dat... Ja, nou, anders. Hoe bedoel je... Nou, als het...
zeg maar, als God zegt van in het begin was hij er al bij, was ik er al bij, toch? Dan... alles moet toch in het begin dan al samen daar zijn, of zo? Of,
ja, alleen, ja, als je het in... Als we even naar de Genesis beginnen, dan staat, en God schiep de beide hemel en de aarde. Ik weet niet of ik dat nu... Maar in ieder geval, in het begin schiep God de beide hemel en de aarde. Er staat alleen naar God, dan weten we nog niet wie hij is. En er staat, en de geest God zweefde boven de water, dus dan weten we dat er activiteit is. Namelijk, God is dus geest, en de geest is wind, zou je kunnen zeggen, vergelijken met wind, en door wind bewegen de dingen. He? Dus eigenlijk, dus dan is er actie, en daarna lezen we uiteindelijk in Genesis 2 vers 4, wie eigenlijk die schepping gemaakt heeft. God, ja, wie is dat? Het is fijn om hem aan te roepen, want het begrip God is niks. Dat betekent niks. Want welke God bedoel je? Er zijn vele mensen die zichzelf als God beschouwen. Dus God moet een naam hebben, zoals elk mens wil graag twee namen genoemd worden. En God zegt, ik heb ook een naam. Ik ben die ik ben. En hij zegt dan uiteindelijk, als hij in Genesis 2 vers 4 zegt hij eigenlijk dat hij de schepping gemaakt heeft. Want hij ondertekent de boel met Jehovah, met zijn naam. Het is in geen. Ja?
Maar. Hij maakt zich toch voortdurend bekend aan anderen.
Hij maakt zich.
Nee. Ja.
Zo, hij maakt zich aan Mozes bekend. Hij zegt: ik ben die ik ben. He, want Mozes zegt: wie moet ik zeggen? Als ik naar Farao. U stuurt me wel naar Farao. Maar wie is de afzender? Wie moet ik zeggen dat. Ja, ja dat, is, dat komt ook, ik kom er zo op, 26. Vanaf Adam tot Mozes zijn er 26 geslachten. 26 generaties. Het woord Elohim, het gaat mij even om de getalswaarde 26 en 2600. In ieder geval de Heer Jezus zegt, hè, of in ieder geval Jehovah, de getalswaarde 26. Elohim, het woord Elohim komt 2600 keer voor in het Oude Testament. Grote nadruk op 26. Elke Hebreeuwse letter in zichzelf is het getuigenis van de Heer Jezus. Maar nog even op dat Jehovah in te gaan. Even naar in Genesis 2 vers 4. Staat in Genesis 1 vers 3 is woestheid, ledigheid en duisternis. Dus de Heer geeft een oordeel over die wereld. En dan gaat de Heer vanaf Genesis 1 vers 3 gaat hij die wereld repareren. En dan zegt in vers 3 daar zij licht. En daarna krijg je de reparatie van deze wereld. Herstel de restitutie van deze schepping. En dan zegt de Heer in vers 4... Dit zijn de geboorten, dit zijn de geschiedenissen, staat er eigenlijk. Dit zijn de geschiedenissen des hemels en der aarde. Als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Er staat Elohim Jehovah. Zegt ze, oké, dit is, ik heb die schepping gemaakt. Dus eerst is het Genesis 1, vers 1. En in het begin schiep God. Er staat eigenlijk Elohim, dus er staat de meervoudsvorm van God, schiep de beide hemelen en de aarde. En dat ondertekent die God, die zich niet eerder bekend maakt dan volgens onze Bijbel. Zegt dan in Genesis 2 vers 4, zegt hij, nou, wie heeft het gemaakt? Jehovah. De geschiedenis van hemel en aarde, als zij geschapen werden of in hun schepping te dagen, al de Heer, als Jehovah God, de aarde en de hemel maakte, enzovoort. Maar in ieder geval, vanaf dat moment wordt steeds gesproken over Heer, de Heer, Jehovah.
Dat zeggen de Joden toch meestal Adonai?
Ja, dat gebeurt ook. Als zij, de Joden, die durven de naam des Heren niet uit te spreken. Die spreken niet Jehovah. En die zeggen dan Adonai. En Adonai is Heren. Is gewoon Heren of man. Maar dat is jammer. Want dat zou juist een mooie gelegenheid zijn om wedergeboren te worden. Door de naam des Heren aan te roepen. Maar men weigert nog. Maar het zal niet lang meer duren, want het kan niet lang meer duren of de Heer komt. En dan, dus elke letter is een getuigenis van ook de woorden, maar ook elke letter is een getuigenis van de Heer Jezus. En ik wil dit nog doen, of was er geen tijd? Ik maak die even.
Maak maar af.
Neem maar even de letter. En dan. Nou, de eerste letter, zoals u op dat kaartje hebt, is de kop van de stier of de hoofd van de stier. Dat wil zeggen, als de eerste letter, de Hebreeuwse letter, de Alef,
Als hij de kop van de stier is, dan zijn de volgende 21 letters dus het lichaam van de stier. Dus het hele woord is, zou ik kunnen zeggen, is de stier. Maar goed, daar wil ik nou niet op ingaan. Wat hier staat, deze schuine letter, dat is eigenlijk de wouw. Dit is deze letter. De Hebreeuwse letter, de zesde letter, als je op het kaartje kijkt, de zesde letter, de wouw. En heeft de getalswaarde van 6 en het is de zesde letter. Maar wat zien we nou? Deze, de eerste letter is het hoofd van het hele alfabet, dan wel van heel het woord. En de Heer Jezus is het begin van dat woord. Hij is het woord. En dus hij is het hoofd, hij is de stier, hij is het hoofd van alle letters. Hij is het hoofd, er staat er ook, hij is het kop van de stier. Of rund. Dus hij is het hoofd en de Heer Jezus, of in het Grieks staat hij is de alfa en de omega, hij begin en het einde, hij is de alf en hij is de laatste letter, hij is de tau, hij is het begin en hij is het einde. En dus hier deze, dit is eigenlijk hier een prachtige illustratie van wie de Heer Jezus is. Want ik zal even, de alf is opgebouwd uit 3 letters. Een jot, dat is een 10, deze letter, de jot. En hier zitten we nog een jot, dus hier een jot. En dit is een gespiegelde jot. En dat is ook 10. Dus hier heb je al, deze letter draagt de naam des Heren in zich. Hij is 26. Het 3 verschillende letters. De wouw, je heeft de getalswaarde 6. De 10 is... Deze jot is een 10 en deze onderliggende jot is ook een 10. Hoewel gespiegeld, hij is een 10. Dus wil zeggen, deze hele letter, de alef, ademt Jehovah uit. Hij is Jehovah. Nou, wat de Heer Jezus is, hij is de eerste en hij is het begin van heel zijn woord. Dus daarom is heel zijn woord. Ja, Jehovah dan wel. Hij is het hoofd. Daarvan. Van al zijn letters, van al zijn woorden, is hij het begin. Hij is de eerste. En de alef is ook een eerste letter. De eerste letter, dus hij is een eerste, hij is een voorste. En daarna komen er nog meer, maar hij eerst. En wat zien we nou in die alef? Ik vind het zo geweldig als wat hier naar binnen, hier uiteen wordt gezet. Hier wordt het de gezindheid van de Heer Jezus Christus in uitgebeeld. Want wat doet hij? Hij buigt zich. Hij onderwerpt zich aan de 10. De 10 is al wat God gesproken heeft. Dat is 10. En de wet is maar een heel smal deel van al wat God gesproken heeft. En dus... 10, de wet is gewoon beëindigd geworden, dus dan zou je niks meer hebben. He, maar hij is vervuld geworden, laat ik het zo zeggen, hij is vervuld geworden, de eis der wet is vervuld geworden in de Heer Jezus Christus, maar de 10 is al wat God gesproken heeft. Het is ook zo heel frappant dat als in Genesis 1 en 2, in verband met de schepping van de 7 dagen, of de restitutie van de wereld van de 7 dagen, en de 7 dagen staan model voor 7 bedelingen. En in die 7 dagen, het zijn 7 dagen, maar er staat 10 keer en God zeide. Dus al wat God doet met betrekking tot de wereld van de 7 dagen, of met betrekking tot de 7 bedelingen, wordt uitgebeeld, Gods werk wordt uitgebeeld in 10. Het werk wat hij zal volvoeren in de wereld van de 7 dagen, dan wel in zijn 7 bedelingen. Ik weet niet of u wat van bedelingen weet, maar wij zitten nu in de 5e bedeling. Maar goed, en de Genesis, die dagen zijn gecomprimeerde bedelingen. Ik kan het niet uitleggen nu, want we zijn met Hebreeuws bezig, maar het is, als we die dagen zouden uitvouwen, dan zullen ze daardoor kunnen, nou ja, ik laat dat doen. Dan zien we, dus die wouw, dus de 6, de Heer Jezus is de 6. Hij is de zoon des mensen. Toen hij in de wereld kwam,
kwam hij als de zoon des mens. U weet dat de mens op de zesde dag geschapen werd. Dus die heeft het rug nummer 6. Mens is een 6. En dus hier zien wij de zoon des mensen die in de wereld, hij was de eerste die eigenlijk het leven bracht en ook het woord in deze wereld. En dus de 6. En wat doet hij, de Heer Jezus? Hij buigt zich voor de 10. Hij buigt zich voor de 10. Hij stond rechtop, maar hij buigt zich, hij onderwerpt zich aan de 10, aan het woord van God. De Heer zegt, ik doe niets tenzij het mijn vader ziet doen. Ik zeg niets tenzij ik mijn vader hoort zeggen. En de Heer Jezus leefde vanuit het woord van God, in onderwerping en onderdanigheid zou je kunnen zeggen, aan het woord van God. En hij laat dat woord van God op hem, hij laat zich leiden door het woord van God. Even kijken. En wat doet hij? En wat doet hij? Dus hij buigt zich voor het woord van God. En hij geeft, en wat doet hij? Die 11 nu. Dit is een 10. Hij laat zich buigen. Hij onderwerpt zich aan het woord Gods. Hij laat die weg die hij vanuit het woord van God heeft te gaan, gaat hij ook. En hij leeft zelf vanuit het woord van God, vanuit die 10. En wat doet hij? En hij geeft 10 aan allen die hem gehoorzaam zijn. Hij geeft 10. Hij heeft wat te geven. Hij leeft zelf uit de 10. En zie je, hij geeft zelf ook 10 aan allen die hem gehoorzaam zijn. Wij leven uit zijn 10. Wij leven uit hem die de voortrekker is, die de eersteling is. En wij worden als het ware, hier wordt ons iets geleerd. In de Heer Jezus wordt ons hier iets geleerd. Wij zijn ook een 6. En we laten ons leiden door die 10. En als we dat 10 in de gehoorzaamheid, dat woord tot ons nemen, hebben wij ook wat uit te geven. Want al die Hebreeuwse letters spreken natuurlijk in hoogste instantie over de Heer Jezus. Maar ze zeggen ons ook wat. Ja. Ik laat het hier wat. Ik wil nog even, want het was getal 13, wil ik toch even op ingaan. Getal 13 is in ieder geval de helft van 26. En het woord Echad, de Heere uw God is één, de Heere Jehovah, uw God, Jehovah 26, de Heere uw God, de Heere, dus Jehovah, Yahweh of Jehovah, die Jod, Hei, Wauw. Hei, de 26. De Heere uw God is Echad. En Echad, hier staat het woord Echad, dus Echad. De Heere uw God is Echad, de Heere uw God is één. De Heere uw God is één. En dit woord Echad heeft de getalswaarde van 13, een 1, een 8 en een 4. 13. Dus Echad is 13. We kennen nog een ander woord in verband met, dat heeft ook een getalswaarde van 13. Dat is Ahava. Ahava. Een 5, een 2, een 5. En een 1, dat is 13. Ahava is liefhebben. Ahava, liefhebben. De Heer uw God is 1. En de Heer uw God, liefhebben. Ahava is 1. Is 13. En daar wil ik nog ook iets van zeggen. De Heer uw God is Ahava is 1. Wat wilde ik ook weer zeggen? En kijk wat ik. God is liefde. De Heer Jezus is de 13e. In Matthäus 1, vers 17. Daar heb je 3 keer 14 geslachten. En dan is, heb je 3 keer 14 geslachten. Daar staat dat de Heer, de Christus is de zoon, ik noem het maar zo, de zoon van Jezus. Dat klopt ook. De Heer Jezus had een erfgenaam, de Christus. Ja, dat is dezelfde. Maar in die opsomming van Matteüs 1, vers 17, tel het maar naar de laatste 14 geslachten. 3 keer 14 geslachten. En dan is de 13e is Jezus. En de 14e is zijn zoon, de Christus. Wie de erfgenaam? De Christus, want de Heer Jezus stierf. En zijn zoon volgde hem op. Zoiets, begrijpt het, hè? De Heer Jezus stierf en degene die opstond uit de dood, dat is zijn erfgenaam. Dat is de 14e. En ik wil alleen maar zeggen, de Heer Jezus is de één. Hij degene die zijn liefde gedemonstreerd heeft aan de schepping, 13. Hij is echt God, hij is 13. Hij is de 13e. En het getal 13 heeft te maken met omwenteling. Dus het omwentelingsgetal, geen ongeluksgetal. Het is een omwentelingsgetal. Als de 13e, heeft de Heer Jezus in zijn kruisdood de grootste omwenteling teweeggebracht in heel de wereldgeschiedenis. En in het leven van allen die in hem geloven. Want in zijn opstanding uit de dood is hij als de 14e gesteld geworden tot Christus Jezus Jehovah. En 14 is de getalswaarde van David, dus hij is Gods geliefde zoon. Hij is de geliefde. David is een 4, een 6 en een 4. Dat is de getalswaarde van David. Maar ga mee door hier en dan. God is 1, hij is liefde. Hij is 1 en hij is liefde. En ja, dan. Of dan wel de 13 en 13e. De Heer Jezus is de 14e, de zoon van de Heer Jezus, als de 13e. En zo heb je toch, andere is nog, 1 is abstract, liefde is eigenlijk ook. Hè, maar God heeft zijn liefde gedemonstreerd in de 13e. Heb je ook 13 en 13, hè? Heb je 26. U weet ook van de 13e, het was 13 rondjes om Jericho. Ik kwam een omwenteling voor Jericho. Het was 13 rondjes, hè? Elke dag 1 rondje en de 7e dag 7 rondjes. Nou, dat is bij elkaar 13. En Jericho kon er niet tegen. In ieder geval door het bezuingeschal. Door het gejuich en het bezuingeschal. Door het woord van God viel Jericho op. Even naar Genesis 1. Het Hebreeuws is eigenlijk. Ik heb een Hebreeuwse Bijbel bij me. En daar is eigenlijk. Alle Hebreeuwse letters staan allemaal achter elkaar. Van origine, de oorspronkelijke tekst. Alle letters staan uit elkaar, zonder spatie. En dus hebben de Masoreten, dat zijn schriftgeleerden. Die hebben na de opstand een paar hebben zij onder de tekst, onder de Hebreeuwse tekst, hebben zij streepjes en puntjes. En dus ik laat het even langs. Maakt niet uit even waar. Je ziet in ieder geval, dus je moet. De Bijbel begint dus van rechts naar links, dus van achter naar voren. Dus, en dan maar de Hebreeuwse tekst. Staan allemaal puntjes en streepjes en sowieso onder de tekst. Ja, en hier wel zie je allemaal puntjes en streepjes onder de Hebreeuwse tekst staan. Dat hebben de Masoreten gedaan. En die hebben ook spaties tussen de tekst gezet. Zodat het zo makkelijker zou kunnen lezen. Bij ons, als het heel het Nederlandse, als een brief en alles staat achter elkaar, moeten we toch even. Of we zetten zelf een streep ertussen. Daar is een woord en daar een woord enzovoort. Nou, dat hebben de Masoreten gedaan. Ik wil helemaal niet zeggen dat ze het verkeerd gedaan hebben. Maar die hebben streepjes gezet tussen, dus onderbreken, spaties gezet in de Hebreeuwse tekst. Was van origine achter elkaar. Alle letters achter elkaar. En die hebben spaties gezet. Dat was de bedoeling om het makkelijker te kunnen lezen. En ze hebben puntjes en streepjes eronder gezet. Zodat je een klinker eronder kan, of in zou kunnen zetten. Dus bijvoorbeeld... Ahava, dus zetten ze hier een lange, want dan moet het een lange A worden. Ahava, oh, dit is zo'n echad. Dus hier, sorry, dit is echad. Dan zetten ze een klinker, tekentjes voor een E. Echad. Of als het een A moet zijn, als het korte A moet zijn, dan is het een streepje. En als het een lange A moet zijn, dan is het een T'tje. Het is een T-tekentje eronder. Zo, nou, dus ze konden, dan dachten dat makkelijker lezen. En dan heb je, dat zal wel. En als er nou anders die tekentjes eronder staan, van klinkers, die vervangende klinkers, nou, dan spreken we ze allemaal hetzelfde uit. Tenminste, je moet geen, waarschijnlijk dat de Fries het anders weer uitspreekt. Maar in ieder geval, dan zou je kunnen zeggen, in verband met zingen is het makkelijk dat je allemaal dezelfde klinkers gebruikt of zo. Maar die zitten er niet in, maar die hebben via die tekentjes, wordt het aangegeven, dat is een E of een O of een I of wat dan ook. Maar dus het is aan één kant voor iedereen gemakkelijker te lezen als we Hebreeuws kunnen lezen. En een negatieve betekenis, het woord, wordt zo gebonden door spaties. Het brengt zo enige starheid met zich mee. Want zo hebben we nou eenmaal die hele rij ingekaderd. En dan is er geen ruimte meer voor iets breeds. En dus is er geen ruimte door tradities. Het woord wordt zo beperkt door spaties en leestekens en accenttekentjes. Want, ik ken een mooi voorbeeld, vind ik dat, in Genesis 1 vers 1. Er staat, ja, ik moet het nu vanuit het Hebreeuws, er staat in het begin, schiep God de beide hemel in de aarde. Maar dat eerste woord, bereshit bara. Ik zet even hoe het er staat. Bereshit en dan bara, dat is scheppen. Bara. Maar ik kan ook hier, dus hebben bereshit in de beginnen schiep, in beginsel. In het beginnen, bereshit in hoofdzaak, of in hoofdzaak, beginsel. Maar, dat is al vastgezet, omdat het bereshit en dan de spatie, bara, in het beginnen schiep. God enzovoort. Maar, als de Masoreten, die hebben die tekst, die hele lange tekst van de Bijbel, hebben zij spaties gemaakt, om dat je woorden krijgt, maar dan hebben wij net zo goed de vrijheid, zonder geweld te doen aan de tekst, maar zonder geweld te doen aan de tekst, zet ik gewoon hier een streepje, spatie. En dan staat er bar sheet bara, en dan staat er, de Bijbel begint met zo'n stelling. Het woord sheet is stellen, en bar is shown. Zo, je weet wel, we hebben ook het woord ben als zoon. Maar ook het Aramees is bar. Bar, zoon, zoonstelling. Dus de Bijbel begint al met zoonstelling. En dan gaat de Heer dat verder uiteenzetten in heel de schrift wie eraan gesteld wordt. En de Heer Jezus is toch gesteld tot zoon? Tot erfgenaam van alles? Dus alles moest lopen, moest komen bij die zoon die God gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En dat is het eerste wat God meldt. Zo'n stelling. En dat wij er even tussendoor kwamen. Hè? Maar dat was het doel niet. Het doel was de komst van de Christus. De erfgenaam van alles. Die gesteld is geworden tot Heer en tot Christus. En dat Bar sheet staat allemaal in de aantekening. Dus als je het wil hebben, dan geef je maar een, dan stuur ik het naar jullie. Maar hier staat Bar sheet. Bereshit is in beginsel, in hoofdzaak. Het hoofd is zonder meer als de Christus. En dus, er staat Bar sheet bara schapen. Dus God schiep, wat was de bedoeling? Dat er een zo'n stelling. En dan weet ik wel, die andere kunnen misschien ook, maar deze. Er zullen nog meer woorden zijn die je zo zou kunnen. Ik wil helemaal geen andere vertaling maken hoor. Want de vertalers hebben goed hun best gedaan. Echt. Hebben helder. Maar dit zit er ook in. Waar zie. We veranderen niks. De letters blijven gewoon op hun plaats staan. Alleen. Barshit bara Elohim. Maar door het star te maken, door eigenlijk al, dan maak je het een soort star, dan is er geen ruimte meer voor een andere gedachte. Dit is een Bijbelse gedachte. Het is in een heel in overeenstemming met de schrift, de zoonstelling. Natuurlijk dat wij in Christus gesteld worden tot zoon, maar eerst gaat het om hem hoor. Barshit. Waar ziet zo'n stelling, de Heer Jezus is het begin en hoofd aller dingen. In zijn opstanding is hij gesteld tot zoon. De Heer Jezus was geen zoon in zijn komst, hè? In zijn eerste komst. Was hij kind. Een kind is ons geboren. En verder? Juist, de zoon is ons gegeven sinds wanneer? Sinds zijn opstanding. Hij was een kind. Maar hij handelde als een zoon. Hij gedroeg zich als een zoon. Hij nam zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het woord van God. Maar hij was afhankelijk van zijn vader. Hij zei, vader, ik doe niets tenzij ik het u zie doen. En ik zeg niets tenzij ik het u hoort zeggen. He, dus hij, maar hij is, en de Heer Jezus werd pas tot zoon, tot erfgenaam van alles. Als hij al voor zijn, hij zou pas zoon worden in zijn opstanding. Erfgenaam. Erfgenaam van alles. Maar hij zou pas zoon zijn na de weg van dood en opstanding. Ik heb gezegd, hè, met die klinkers in verband met Dabar. Dabar, zoals het woord van God is, zo klinkt het ook. Zeer ruim. En allesomvattend. Dabar. En het woord zelf, dus het woord dabar. Dabar. Het wordt steeds moeilijker om te lezen. Yes. Dus dabar. Dabar, als ik het met een lange A. Dabar, dan gaat het gewoon over het woord van God. En de vrouwelijke vorm van het woord van God, het profetische woord, dat kennen we een Deborah. Dat dabar met de eindigt op een E. Maar. Dabar. Dus die Masoreten hebben klinkertekentjes. Als ze dat niet hadden gedaan, want nou weten we dan hoe je dat moet uitspreken. En dan gaat het over het woord van God. Maar als ze nou puntjes hadden gezet onder die dalet en die beet. Dan had er gestaan deber. Deber. Dan is het, dit is een korte E. Deber. Deber. Hetzelfde letters. Hetzelfde letters. Dit is dabar, dat ruime, allesomvattende woord. En dit is deber en dat is pest. Hetzelfde woord. Hetzelfde woord pest. En als, de, als die Bazoreten die puntjes er niet onder hadden gezet, dan hadden we het alleen kunnen opmaken uit de context. Waar gaat het over? Gaat het over het ruime woord van God? Het allesomvattende woord van God? Of gaat het over Deber? En wat is Deber? Dat is benepen leven. Dat is wet. Deber. Dat is zo... zo he, dat is... dat is zo'n smal woord. Dat klinkt ook helemaal niet leuk. Zo benepen. En dat woord Deber betekent pest. Wil zeggen, dit is leven en dit is dood. Dit brengt je tot leven en dit leidt tot de dood. Deber. Pest. Ook de wet leidt tot de dood. De wet is ook een bediening des doods. Het is een bediening der verdoemenis. Dat is geen leven. In de wet wordt wel verkondigd. Van degene die leven is en die leven geeft en die komt en zo maar op. In al die offeranden en noemen we al wat in de wet. De Heer zegt ook Lucas 24, de hele wet is een getuigenis van mij. De wet en psalmen en de profeten zijn één groot getuigenis van mij. Dus Deber is pest en dit woord van God klinkt zeer benepen, want de wet als leefregel is benepen. Dat ontneemt je alle vrijheid en alle blijdschap en alle vreugde. Dat is niet de bedoeling uiteraard, maar dat doet wel als een mens daaronder gaat, als die onder de wet leeft, gaat hij eigenlijk dood. Het zijn dezelfde medeklinkers, maar alleen door die puntjes krijgt het een andere klank, andere kleur. Het is het verschil tussen leven of dood. Het verschil tussen het nieuwe verbond der genade of het oude verbond der wet. Het verschil tussen Hagar, Sarah of Hagar. Het verschil tussen Sion of Sinaï. Dat staat allemaal in Galaten 4, hè? Vers 24 en 25, de twee verbonden. De verbond van Sarah, dat is het eigenlijk het genadeverbond. En het verbond met Hagar is de wet, is Sinaï. En met Sinaï, en het woord van God is vrijheid, genade, ruim, denken, breed, van inhoud ten leven. Of het woord van God is wettisch, benepen, kleinzielig, in smal gebruik en is ten dode. Nogmaals, als men denkt eronder te kunnen beantwoorden aan de wet, dan is dat ten dode. Want er werkt een andere kracht in ons die juist het tegenovergestelde doet. Maar hoe dan ook, ons gaat in eerste instantie niet om hoe een bepaalde letter of hoe een bepaald woord uitgesproken moet worden. Ons gaat het om de geestelijke inhoud van de letter en om de geestelijke inhoud van het woord van God te leren verstaan. En dat kan alleen door geloof en onderwerping aan God en zijn woord. Door ongeloof zullen wij over deze harde medeklinkers en harde letters. Daar struikel je over. We komen wel eens in plaatsen waar alleen maar medeklinkers staan. In Engeland waar bijvoorbeeld, dan zie je alleen maar medeklinkers. Nou, hoe ze het uit kunnen spreken is een raadsel. Maar in ieder geval, over die harde letter, die medeklinker, daar struikel je. Er moet kleur in komen, er moet melodie in komen, er moeten klinkers in komen. Dat klinkt. En dus geestelijk inhoud, die klinker is eigenlijk een uitbeelding van geestelijke zaak. Dus het gaat ons om de inhoud van de letters, de geestelijke inhoud van het woord van God, dat leren we staan. En door ongeloof struikelen wij over die harde medeklinkers. Want wanneer wij de geest die door middel van deze medeklinkers tot ons wil spreken, niet wensen te verstaan, door ongeloof of door enige mate van ongeloof, dan zal het woord van God voor ons geen woord meer van genade en van troost zijn, maar zal het een woord van wetten zijn. Je moet dit, je moet dat, je moet zo, je moet dat niet. En van wetten, geboden en verboden. en van vermeende tegenstrijdigheden. De geest die door alle medeklinkers spreekt, is in feite tegelijkertijd de inhoud van de melodie. De geest die door de letter spreekt, is uit de melodie van Gods woord. Gods woord beschrijft onze Heer Jezus in zijn veelkleurigheid en volmaakte wijsheid en in harmonieuze klanken. Zowel de uiterlijke vorm van de letter als ook de geest, de melodie en de inhoud van de Hebreeuwse letters zijn de uitdrukking van de Heer Jezus Christus en van zijn verlossingswerk. Zowel de uiterlijke vorm als ook de geest van de ene letter, van elke letter eigenlijk, zijn uitdrukking van één en hetzelfde woord. Het zienlijke, tastbare, geschreven woord is de uitdrukking van het onzienlijke woord. De zienlijke, tastbare, als mens in vlees gekomen, de Heer Jezus, is dezelfde als de onzienlijke verborgen Christus. Je moet door de letter heen kijken, door het plaatje heen kijken. De Heer Jezus is dezelfde als de Christus. Klinkers en medeklinkers verhouden zich tot elkander zoals het mannelijke zich verhoudt ten opzichte van het vrouwelijke. Of zoals de inhoud zich verhoudt ten opzichte van de uiterlijke dingen. Of in ieder geval je zou kunnen zeggen, het inhoudelijke, de Heer Jezus is dan al een mooi voorbeeld. De inhoud, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar het woord van God heeft zich veruiterlijkt in de Heer Jezus Christus. En hij komt dus overeen. Hè? Dat is gelijk aan dat woord van God. De geest van de onzienlijke God is de inhoud van Gods woord. Of de inhoud van Gods woord openbaart zich door middel van de medeklinkers. Of God openbaart zich, de geest openbaart zich in het vlees van de Heer Jezus. Geestelijke dingen openbaren zich in de vleeselijke dingen. Door de geest van Christus die in ons woont, kunnen wij ook het woord van God leren verstaan. Want Christus is de geest, is de inhoud en melodie van het profetisch woord der schrift. Hè. De geest, staat in Openbaring 19, staat Openbaring 19, vers 10. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Het komt helemaal overeen. En zo de Heer spreekt en doet, komt volstrekt overeen met de geesten, met dat geest en het woord des geestes. Zie je, mannelijk en vrouwelijk, nou heb je ook zoiets. Mannelijk en vrouw drukken zich vervolgens uit op een lager niveau. Adam was eerst en Eva kwam uit Adam. En er wordt gezegd, dat hebben we gelezen, en het vrouwelijke zou tot hulp zijn van Adam. Zoals het lichaam van een man of vrouw tot hulp zijn van het hoofd van die man of vrouw. In ieder geval, het hoofd is hoger dan het lichaam. Dan wat Christus is, hoger dan de gemeente, dan zijn lichaam. Het mannelijke, het hoofd, namelijk de man Christus, geeft zichzelf gestalte in de gemeente die zijn lichaam is. Hoofd en lichaam zijn samen de uitbeelding, of zullen samen de uitbeelding zijn van die ene volkomen man die komen zal. Efeze 4 vers 13 zegt dat wij moeten oppassen tot één volkomen man. Het hoofd, hè, maakt ons mannelijk. En dan moet er straks ook een vrouw zijn. Maar over de gemeente wordt gezegd dat wij samen, als Christus het hoofd is van zijn lichaam en hij is mannelijk, hij is de man, dan is zijn lichaam, ten opzichte van het hoofd, is het lichaam vrouwelijk. Maar als ze samen straks één zijn, hè, dan is het, wij moeten oppassen tot één volkomen man. En Handelingen 17 vers 31 zegt, God heeft een man gesteld, heeft een dag gesteld, door welk hij de wereld rechtvaardiglijk zal oordelen. En nu, dan is die man is Christus en zijn lichaam. Hoor ik later nou Efeze, maar ik wil even naar wat je net aanhaalde in verband met Adam en Eva. Adam, de getalswaarde van Adam is 45. En Eva, de getalswaarde van Eva, van Geva, is 19. He, dus die letters, ik kan het wel opschrijven nu, maar dan zijn toch. Maar dat, dus 45 en 19, Adam 45. Ga me niet even om de getallen, zozeer, maar of ze nou belangrijker meer. Maar Eva heeft de getalswaarde van 19, wat is het verschil? 26. De verbinding tussen beiden is 26. En dus 26 is een naam van Jehovah. De naam van Jehovah. Een ander of anders. De eenheid van man, van het mannelijke en van vrouw, van het vrouwelijke. Ik wil toch even nog iets over dat mannelijk en vrouwelijk. Ten opzichte, ik heb het min of meer al gezegd. Wij zijn vrouwelijk. Wij allen, mannen en vrouwen, wij staan vrouwelijk ten opzichte van God en zijn woord. Vrouwelijk heeft nou om de neiging om ontvankelijk te zijn voor zaad. Wat doen wij? Wij zijn ontvankelijk voor het eeuwig blijvende woord van God. Het zaad der wedergeboorte. En dus zijn we ontvankelijk, hè? Vrouwelijk. We zijn niet vrouw, de mannen zijn niet vrouw, maar vrouwelijk. Dat is heel wat anders. Net een als mijn lichaam is vrouwelijk ten opzichte van mijn hoofd. De hoofd, het hoofd, die regelt het. En die dwingt mij, zeg maar even, die spoort mijn lichaam aan om daar dus zo heen te gaan. En het lichaam is dus onderdanig, zo hoort het ook te zijn, aan het hoofd. Het hoofd is hoger dan het lichaam. Dus het lichaam, dan is het, zou je kunnen zeggen, het hoofd is man, mannelijk. En het lichaam is vrouwelijk, ontvankelijk. En dus man en in het Hebreeuws, de eenheid van man en vrouw wordt uitgebeeld in de Hebreeuwse woorden voor man en vrouw. Het woord voor man is Isha. Ja, misschien toch, moet het toch even opschrijven dan. Isha. Ish, sorry. Man is Ish. Dus dat schrijf je zo. Ish. En het woord voor vrouw is Isha. Isha. Dit is man en dit is vrouw. Wat zij gemeen hebben, wat zij gezamenlijk hebben, dat is het woord Esh. Dat is vuur. Dit woord Esh, dat is vuur. Wat zij gezamenlijk hebben is vuur of hartstocht. Dat kan vurig zijn. Hartstocht. Wat zij gezamenlijk hebben is vuur. Maar wat hen bindt is ja. Want dat hebben zij. De man heeft die jot in dat ish. En die vrouw heeft een he. En wat staat hier? Er staat ja. Dat is de verkorte naam van Jehovah. Ja. Ja. En dus. Dus deze twee letters hebben zij gemeen. Hè? Dus de Alef en de Shin. En deze twee letters voor dus het woord voor het S. Vuur, vurig. Hartstocht, hartstochtelijk. In het woord van de man zit de jot en in het woord van vrouw zit de he. Namelijk ja, man en vrouw zijn dan dus pas werkelijk één wanneer zij de naam en dus het wezenlijke van Jehovah of in onze bedeling de Heer Jezus Christus in zich omdragen. Hij brengt ze samen in zijn naam. En de hoogste toepassing is uiteraard Christus en de gemeente, die van hoofd en lichaam, of de gemeente, het lichaam van Christus is geen vrouw, maar zij staat vrouwelijk ten opzichte van het woord van haar man, namelijk ten opzichte van het woord van het hoofd. Wij als leden van het lichaam van Christus staan vrouwelijk ten opzichte van ons hoofd, de Heer Jezus Christus. En wij hebben het hoofd, namelijk onze Heer Jezus Christus, vurig lief. Zoals de Emmausgangers zeiden, was ons hart niet brandende in ons, hè? Op de weg dat hij met ons ging en dat hij ons het een en ander vertelde. Dus, wat wil ik nog, want ik... Het wordt Alef nog even. Ik denk dat het onderaf is tijd, onderaf tijd. Maar Alef, dus die letter, die eerste letter van de Hebreeuwse letter, dus de eerste Hebreeuwse letter is de Alef. Dus de Alef, dus Alef. En dat hele de Alef. De getalswaarde van Alef, dit is de Alef is een 1, de Lamed is een 30 en de P is 80. Dus de hele getalswaarde van Alef, het woord Alef zelf, dus dit woord Alef, is het woord voor 1000. Ja? Dus Alef, dit woord, Alef is 1000. Dus er staat dan 1000. Schelen wat. 1000. En dat Alef is 1000, maar dit is Alef, de eerste. Dus let wel, dit betekent 1000 en dit is 111. Alef, hè? Het woord Alef heeft een getalswaarde van 1, 30, 80, dat is 111. Wat wil dat nou zeggen? Die voorste is de eerste in de eenheden. Hij is de eerste in de tientallen. Hij is de eerste in de honderdtallen. Hij is de eerste in de duizendtallen. Hij is op alle manieren 1. Het duizend is eigenlijk het hoogste getal wat er is. En daarna weet ik wel, dan heb je 1000 samengevoegd met andere getallen. Maar het is altijd 1000 waar alles op rust. 10.000 of 100.000 of hoe groot het ook is. Het is gebaseerd op 1000. En 1000 is het hoogste getal eigenlijk. Of in ieder geval, ja, dat is. 1000 spreekt over de eeuwigheid. Spreekt over nieuw leven. Spreekt over. Ja, we kennen iemand. In Genesis 5, vers 27. Daar komen bij iemand. Daar komen iemand tegen die de oudste is van heel de mensheid. Tenminste. De aardse mensheid. Dat is Methuselem. Of Methuselah. En hij was 969 jaar. Wat komt hij tekort om eeuwig te zijn? 31. Hè? Hij was 969. En om eeuwig. Hij redde het niet. Hij kwam 31 tekort. 31 en 31, dat is, als ik het schrijf, dus de 1 is een Alef en 30 is de Lamed. En daar staat het woord El, God. Wat mist men? Goddelijk leven. Hoe oud je wordt in deze wereld. Als je het leven van God niet hebt, ja, dan reik je niet verder dan 969. En hebben wij goddelijk leven in ons? Ja, we zijn wedergeboren. Goddelijk leven. En dus wij gaan voorbij de 1000. Hè? Ja, wij gaan nooit meer dood. Ja, het lichaam, maar dat verwachten we. En de een wat vroeger als de ander wat later. Maar in ieder geval het oude moet je afleggen, het vlees moet afgelegd. Maar 1 is 31, dus... De heer, de Alef, hij is de 1 in de eenheden, in de tientallen, in de honderdtallen, in de duizendtallen. Hij is op alle manieren is hij de eerste. En die eerste, hij is de, nou de Alef is stier, of dan het hoofd van de stier, hij is het begin. De stier spreekt over vruchtbaarheid en kracht. De stier, En de stier, de Alf, dat stond ook op dat kaartje. Hij is vorst, hij is leidsman. Hij gaat voor de andere letters uit. En de beet nog even. Ja, goed, eigenlijk niet meer doen. Maar misschien komt er geen volgende keer. Maar in ieder geval, dat wil ik wel. Maar, sorry. Maar dan als we al nog een keer over die letters zouden spreken, dan hebben we in ieder geval in al die letters vertellen een verhaal. Alle letters, de volgende, naar de Alf komt de beet. En de beet is een huis, maar het woord bed of beet, dat is ook een dochter. En dan heb je twee verschillende woorden. Doe het toch even. Ja. Je hebt het woord beet.
Ja. Je hebt het woord. Dus dit is de tweede letter. Wat ook heel frappant is, dat de Bijbel begint, de Hebreeuwse Bijbel, begint met, ik wil zeggen, Bereshit bara Elohim, begint met een uitzonderlijke grote beet. Hij zegt, dit huis, die beet, dit huis is een verdeeld huis. De beet is een 2. De beet heeft de getalswaarde van 2. En 2 is altijd, ja, zit twee kanten aan. 1, net eens, Egypte ten opzichte van Canaan is een verhouding van 2 staat tot 1. Egypte heeft de getalswaarde van 380, Canaan 190. We verondersteld worden die wereld van de 2. De dualistische wereld met die twee kanten, hoog, laag. We lezen niet anders als in Genesis, water tegen land. Hè? Hemel, aarde. Die twee kanten, die hele wereld wordt gekenmerkt. Deze wereld van tegenstellingen. Een wereld waar tegenstellingen is. Maar ik wil nog even dat woord beet. Dit is het woord normaal gesproken, het woord beet. Denk aan Bethlehem, huis Lechem, brood. Dus het broodhuis. Huis en brood. Bethlehem is het broodhuis. En hier hebben we weer een beet en eindigt op een touw. Hier staat. Huis in het Hebreeuws staat hier, of in ieder geval je zou het vertalen kunnen met huis of met een dochter. En je hebt ook, daar staat een jot in. Dan is het bayit, dan is het een huis of een dochter. Maar het verschil is die 10. Dit, zonder 10 is het een leeg huis. En met een huis en een 10 is het een vol huis. Wat moet het zijn? Waar moet ons huis mee gevuld worden? Ja, niet met leegheid natuurlijk. Met het woord van God. He, dus dat verschil is. Nou ja, misschien kom ik nog eens op een andere. Maar dit is. Het is hetzelfde. Men vertaalt hetzelfde. Dit lijkt meer op baaiers. Bayit. De baaiers. Nou, en een baaiers wordt verondersteld ook een beetje vol te zijn. Nou goed, maar dit gaan we, een beet, dus huis of dochter. En dan als hier staat van een bayit, ja, dan is het dus een gevuld huis, dan wel een gevulde dochter. Dan wel, er zit leven, er zit woord van God in dat huis of in die dochter. Ik laat het hierbij. Misschien... andere keer. Nog even iets. Schrift, het woord schrijven is in het Hebreeuws sefer. Je hebt twee verschillende woorden, maar ik wil het nou even bepalen bij sefer. Dat is schrijven. En dus wil zeggen, een sefer is schrift of boek. Maar in ons, bij ons is het. Woord cijfer is daar vanaf geleid. Dus taal is ook rekenen. Gods woord, Gods letter. En dus daarom hebben al die letters hebben getalswaarde. Maar schrijf. En
Als er een getal in de Bijbel staat, in het Hebreeuws, dan staat niet het getal, ja staat wel getal, maar allemaal uitgeschreven. Mensen zijn panisch voor als we met getallen werken, of als er getallen om de hoek komen en we geven er een verklaring voor, over. En dan, maar ja, de Bijbel schrijft het allemaal op. Niet de getallen, niet de cijfers, maar de letters. En dus daarmee hebben we de vrijheid niet meer om te zeggen, van, nou, die getallen gooien we weg. Dat is allemaal eng. En er wordt zoveel gekke dingen mee gedaan, dus we hebben alleen de letters. Maar daar ontkom je niet meer aan, want alles is letters.
Op Urk is het woord zeven.
Ja, ze spugen, ja. Ja, zever, ja. Nou, precies, en dus, en er zit niet te zeveren. Maar dat is zo. Dus eigenlijk cijfer en letter is verwant aan elkaar. In ieder geval in de Bijbel. Het is, en de Heer Jezus gebruikt de Heer Jezus begrijpt zelf het voorbeeld. En dan, maar dat ga ik niet meer verklaren. Maar dan zegt de Heer, hij zegt, gaat in ieder geval over een rijke die het koninkrijk der hemelen ingaat. Of een kameel gaat makkelijker door het oog van de naald dan een rijke in het koninkrijk der hemelen. Zegt hij, het oog van de naald is het koninkrijk der hemelen. Dat is gelijk. Alleen je zegt het anders, je schrijft het anders. Maar dan gaat alleen om van, een kameel gaat makkelijker, namelijk een kameel. Heb je dat kaartje? Een kameel is een drie.
Een drie.
En een oog van de naald, de kof, is een 100. Dus de Heer zegt, een drie, iemand die leeft uit de belofte Gods, gaat makkelijk het koninkrijk der hemel in. Gaat makkelijk de 100 in. Dan heb je een kuddes kameel, hè? Want 3 op de 100, of 100 op 3, dat is 33,333 tot in het oneindig, allemaal kamelen. En een kamel is een gelovige, die gaat op reis vanuit Egypte, vanuit de wereld en op weg naar Canaan. Het is een schip in de woestijn en hij gaat naar het beloofde land. En hij heeft een kameel, schijnt 80 tot 100 liter met zich mee te nemen. En dan als hij zijn reis, begint zijn reis, heeft hij 100 liter water. Hè? En dat doet hij niet in zijn bult, want daar zit vet. Maar dat is over zijn hele lichaam verspreid. Wat hebben wij? Waar gaan wij mee op weg? Met het woord van God. Zit het alleen hier? Hopelijk niet. Hè? Het is ook hier. En eigenlijk in heel ons handelen en wandelen zit dat woord van God. Daar leven wij uit. Dat is ons leven. En dus we zijn als een kameel. We stinken uit onze bek. Dat doet een kameel. Maar ja, als wij spreken over Christus, dat is voor velen onaangenaam. Maar ja, er is niks anders. En dat is niemand anders. Maar we gaan op weg naar, hè, vanuit Egypte, vanuit de twee naar de één. Vanuit Egypte, naar de dualistische wereld, naar het hemels Canaan, dat is één. Nogmaals, de verhouding Egypte 2 tot 1. En in het hemels Canaan is alles één. Want daar is de Heer die één is. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor deze avond, dat we zo in alle vrijheid bij elkaar mochten zijn. Dank u dat u in uw woord en uzelf openbaart. In heel het woord, in alle letters zijn een demonstratie, zijn een illustratie van u en van uw werk, van uw wonderdaden en van het leven wat we in u hebben ontvangen. En leer ons, en we willen in ieder geval, laat ik zo zeggen, we willen op u gelijken. We willen het beeld gelijkvormig worden aan u. Wilt u ons werk, uw werk, in ons volbrengen, het goede werk, wat u in ons begonnen bent, ook volleindigen, tot op de dag van Christus. Dank u voor elkaar, dank u voor de gemeenschap die we deze avond met elkaar mochten hebben en beleven. En we danken u dat we ons mogen toevertrouwen aan uw hand.